Kerkraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Afgelopen week is Nathan Tim weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Een deel verlent aanstaande maandag hoopt de heer Hottinga ook thuiskomen uit het ziekenhuis. De heer Vos zal aanstaande woensdag worden opgenomen in het Erasmus Medisch Centrum. Maandagavond 3 oktober is er de jaarvergadering van de vrouwenvereniging. Het zal gaan over de voedselbank. De avond begint om 7:45. U bent alle van harte welkom. Woensdagmiddag is er weer ouderenmiddag. De middag begint om 2:30. De catechisaties beginnen aanstaande vrijdag 7 oktober van 7:15 tot 7:30 de groepen van 12 tot 13 jaar in de kleine zaal en van 14 tot 15 in de consistorie. Van 7:45 tot 8:30 groep 16 plus in de consistorie. Alle jeugd van de gemeente in deze leeftijdscategorieën wordt verwacht. Graag het boekje vorig jaar meenemen. Aanstaande zaterdag bent u uitgenodigd voor een uitvoering van het Maranatha-koor in samenwerking met 3 andere koren. De samenzang begint om 7:00, om 7:30 begint de uitvoering. U bent van harte welkom. Rine Verdolst en Marleen Antonissen zijn met verlof in Nederland en zijn vandaag ook in ons midden. Na de dienst kunt u hen een hand geven in de grote zaal. Er zal dan ook een kopje koffie of thee geschonken worden. U bent van harte uitgenodigd. Na deze dienst zal er bij de uitgangen van de kerk een informatieblad van Adat Kai worden uitgedeeld. Er worden in deze dienst 3 collecten gehouden. De eerste collect is voor de diakonie. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. En na de preek is er een extra collecte voor kerk en Israël. In deze dienst zal voorgaan dominee S.J. van der Vries. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heere. Amen. Het hart van de mensen overdenkt zijn weg, maar de Heere stiert zijn. Gemeente, we willen zingen een lofpsalm vanuit de tempeldienst, psalm 135. In het derde vers wordt God beleden als een grote God. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goon. En vanuit Jeruzalem zingen we God lof met het 12e vers. Sion, loof met dankbare stem God, uw Heer die eeuwig leeft. Psalm 135, daarvan de versen 3 en 12. Dit lot is u beschoren, zo gij met diep ontzag naar Geren wet blijft horen. Voor u zal dag aan dag het heil uit Sion vloeien. Vanmiddag willen we met elkaar zingen in aansluiting op het lezen en horen van de wet des Heren uit het Oude en Nieuwe Testament. Psalm 128, daarvan het derde vers in aansluiting op de wet des Heren. En voor God zijn geboden uitspreekt, geeft hij aan wat de relatie is tussen hem en het volk. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt en de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen worden verlengd in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus vat het samen in het Nieuwe Testament met de woorden: u zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Met elkaar het woord van God lezen uit het Oude Testament, het boek van de profeet Jeremia, en daarvan het eerste hoofdstuk. lezen met elkaar Jeremia 1. De woorden van Jeremia, de zoon van Hilkia uit de priesters, die te Anatot waren in het land van Benjamin, tot wie het woord van de Heere geschiedde in de dagen van Josia, zoon van Amon, koning van Juda, in het 13e jaar van zijn regering. Ook geschiedde het tot hem in de dagen van Joachim, van Josia, koning van Juda, totdat voleind werd het 11e jaar van Zedekia, zoon van Josia, koning van Juda, totdat Jeruzalem gevankelijk werd weggevoerd in de 5e maand. Het woord van de Heere geschiedde tot mij, zeggende: eer dat ik u in moedersbuik formeerde, heb ik u gekend. En eer dat u uit de baarmoeder voortkwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u de volken tot een profeet gesteld. Toen zei ik: ach, Heere, Heere, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong. Maar de Heere zei tot mij: zeg niet, ik ben jong, want overal waarheen ik u zal zenden, zult u gaan. En alles wat ik u zal gebieden, zult u spreken. Vrees niet voor een aangezicht, want ik ben met u om u te redden, spreekt de Heere. En de Heere stak zijn hand uit en roerde mijn mond aan. En de Heere zei tot mij: zie, ik geef mijn woorden in uw mond. Zie, ik stel u te deze dagen over de volken en over de koninkrijken, om uit te rukken en af te breken, en te verderven en te verstoren, om te bouwen en te planten. Daarna geschiedde het woord van de Heere tot mij, zeggende: want wat ziet u, Jeremia? En ik zei: ik zie een amandelroede. En de Heere zei tot mij: u hebt wel gezien, want ik zal wakker zijn over mijn woord om dat te doen. En het woord van de Heere geschiedde ten derde malen tot mij, zeggende: wat ziet u? En ik zei: ik zie een ziedende pot, welks voorste deel tegen het noorden is. En de Heere zei tot mij: van het noorden zal zich dit kwaad opdoen over alle inwoners van het land. Want zie, ik roep alle geslachten van de koninkrijken van het noorden, spreekt de Heere, en zij zullen komen en zetten in ieder zijn troon voor de deur van de poorten van Jeruzalem en tegen al haar muren rondom en tegen alle steden van Juda. En ik zal mijn oordelen tegen hen uitspreken over al hun boosheid, dat ze mij verlaten hebben en andere goden gerookt en zich gebogen hebben voor het werk van hun handen. U dan, gort uw lendenen en maak u op, en spreek tot hen alles wat ik u gebieden zal. Wees niet verslagen voor hun aangezicht, opdat ik u voor hun aangezicht niet versla. Want zie, ik stel u heden tot een vast en tot een ijzeren pilaar en tot koperen muren tegen het ganse land, tegen de koningen van Juda, tegen haar vorsten, tegen haar priesters en tegen het volk van het land. En zij zullen tegen u strijden, maar tegen u niet vermogen. Want ik ben met u, spreekt de Heere, om u uit te helpen. Tot zover de lezing van de schriften, waarvan Johannes zegt: zalig is hij, en zijn zij die deze woorden van profetie horen en bewaren wat erin geschreven is. Want de tijd is nabij. Zullen wij samen bidden? Heere God, in naam van uw Zoon, Jezus Christus, kom ik tot u om u samen te bidden. En dan heffen wij onze gedachten en onze harten op tot u, om uw naam te loven en te prijzen om wie u bent. U staat aan het begin van ons leven en u gaat met ons mee. U brengt ons hier samen in de kerk met andere mensen die hun heil zoeken in uw Zoon, Jezus Christus. We prijzen uw naam dat u uw woorden aan ons hebt gegeven. dat u uzelf bekend hebt gemaakt aan ons. Ja, zelf dat u uw zoon hebt gezonden naar deze wereld om onder ons te wonen en met ons te zijn. En dat u uw geest hebt uitgestort over de gemeente, daar waar twee of drie mensen in uw naam samenkomen. Uw naam, Heere God, willen wij daarvoor danken. Maar in die verwondering en in die dank, Heere God, willen wij u ook belijden dat wij op heel veel momenten zo door de wijk u vergeten. Vergeten dat u aan het begin staat van ons leven. Dat we uit uw handen zijn voortgekomen. En dat we hier zijn om u te dienen. En om zo ook in deze wereld te staan. We zijn vaak meer gericht op onszelf. En de meeste tijd gaat daar ook naartoe. En we vergeten om u daarin te betrekken. Of verwaarlozen de geboden van liefde. In de woorden die we uitspreken. Of in de dingen die we doen. Ook dat, Heere God, willen wij eerlijk tegen u zeggen. En belijden. En u bidden om vergeving van onze zonden door het bloed van uw Zoon Jezus Christus. En om de leiding van uw Heilige Geest. Om uw weg met u te gaan. Daarom, Heere God, zijn we ook samengekomen om niet alleen te bidden en tot u te spreken in onze gebeden, maar ook om naar u te luisteren. Om vanuit de schrift iets te leren. En wij bidden u, Heere God, wilt u het gedeelte uit Jeremia waar we vanmorgen over willen nadenken, gebruiken om ons te leren wie u bent en wie we zijn in de relatie tot u. Wat u van ons vraagt. Wij bidden u om het licht van uw geest over uw woorden. Zodat uw licht opnieuw op ons leven schijnt. En dat het ons inzicht geeft in de keuzes die wij iedere dag moeten maken. In het leven dat wij van u krijgen. En geef ons geloof en vertrouwen dat u onze God bent, in welke omstandigheden ook. En kom ons ongeloof te hulp, omdat er zoveel dingen zijn in deze wereld die ons van u aftrekken. Ja, wilt u de woorden versterken door de kracht van uw geest. En geef dat wij gehoorzaam zijn in woorden en daden. Heer God, zo vragen we u om een moment van rust. U weet wat ons kan bezighouden. Misschien zaken die heel zorgelijk zijn. Misschien zijn we ook wel blij om bepaalde dingen en zijn onze gedachten zo meteen weer van uw woord vertrokken. Houdt u onze gedachten gevangen en wilt u met ons in gesprek zijn door het woord van de verkondiging heen. Geef dat de kinderen de preek ook kunnen begrijpen. Niet de hele preek, maar hier en daar ook dingen zijn die ze kunnen meenemen. In het bijzonder dragen we u de jongen op. Het gaat over een jonge Jeremia. Geef dat we ons leven kunnen vergelijken met zijn leven. En wilt u ons daardoor leren? Denk de ouders en de ouderen. Heere God, leidt u uw woorden zo in ons leven dat het past. En dat het ook antwoord geeft op de vragen waarmee wij zitten. Wilt u ook daarin laten zien dat u ons leidt door geest. Zo bidden wij u om uw zegen over dit samen zijn hier. We vragen het voor de mensen die thuis met ons meeluisteren. Nu of op een ander moment. Wilt u ons nabij zijn in het zingen en in het bidden. In het spreken en in het luisteren. In het geven en in ontvangen. Heere God, wij bidden u, mag deze dienst zijn tot eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 139. U hebt misschien wel gelezen uit Jeremia, begrepen uit Jeremia, dat het dan ook gaat over het vormen van het leven. En de versen 7, 8 en 9 gaan over het eerste begin van ons alle menselijk bestaan. David heeft ernaar gekeken, maar het was voor hem te veel. Hij kon het niet begrijpen. Mijn ziel bepeinst uw wonderdaan die al het begrip te boven gaan. Wij zingen met elkaar op Psalm 139, de versen 7, 8 en 9 en vooraf wordt er gecollecteerd. In aansluiting op de verkondiging zingen we Psalm 56 en daarvan het tweede en vijfde vers. Na de preek, direct na de preek, Psalm 56, vers 2 en 5. Gemeente van God in Jezus Christus. En dan wil ik me eerst even richten tot de kinderen. Ten slotte horen die er helemaal bij. En ze zijn ook nog eens ons voorbeeld. Misschien mag ik je een vraag stellen die wel vaker aan je gesteld wordt. En dat is de vraag: wat wil jij later worden? Misschien heb je opa of je oma, een tante of een oom dat ook wel eens aan je gevraagd. Wat wil jij later worden als je groot bent? Wat ga je dan doen voor werk? Als je net zo groot bent als je vader of als je moeder. Wat zal dan je beroep zijn? Er zijn kinderen die weten dat al heel jong. Dan zeggen ze bijvoorbeeld, als ik groot ben, dan trouw ik met mijn vader en dan word ik moeder. Maar er zijn ook kinderen bij die er helemaal nooit over nadenken. Die zijn er helemaal niet mee bezig. Wat ze later zullen worden. Die denken er helemaal niet aan. Dat zal wel goed komen. Dat doet me denken ook aan een kinderlied. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. En misschien is dat ook wel heel goed om daarop te vertrouwen. Want het komt heus wel goed als je op God vertrouwt. Ook als het gaat om de vraag, wat wil je laten worden? Vraag dat maar aan je vader of aan je moeder. Ook voor hen heeft God gezorgd. Maar je kunt die vraag niet altijd vooruitschuiven. Op een bepaald moment moet je erover gaan nadenken. Als je wat ouder wordt op school, dan moet je op een bepaald moment een profiel kiezen en dan moet je zeggen of ik ga de economie in, of het wordt misschien cultuur. Je kiest voor natuur en gezondheid of natuur en techniek. Het gaat een bepaalde kant op. En ook op school zijn er leerlingen die weten dat heel jong al. Die weten al van jongs af aan, ik wil lager achter een eigen bedrijf. En die kant ga ik op. Maar er zijn er ook die twijfelen. Die weten niet zo precies wat ze zullen gaan doen. Ja, ik wil iets met mensen, maar toch liever niet in een ziekenhuis en ook niet in het onderwijs. Welke kant moet ik dan op? En het blijft lastig om de vraag te beantwoorden, wat zal ik later gaan doen? En je ziet het zelfs ook onder studenten. Zo'n 30% wisselt nog van studie of besluit op een later moment toch maar te werken. Lastig. Wat zal ik later gaan doen? Misschien dat er nu ouderen zijn die denken van, nou ja, het gaat niet over ons, want dat hebben wij allemaal al gehad, het gaat over jongeren. Nou, twee dingen. Ten eerste zou u in het gesprek met jongeren nog heel veel voor hen kunnen betekenen. En ten tweede, ook als je ouder wordt, blijft de vraag van belang, wat zal ik gaan doen? En misschien ligt het perspectief dan niet zo ver weg in de toekomst, in een beroep, maar ligt het meer in wat ik zal doen op dit moment en morgen en volgende week. Wat is de taak die de Heere aan mij geeft, hier in deze wereld, in onze samenleving of in de kerk? Wat wilt u dat ik ga doen? En dan geeft God niet het antwoord dat je meteen al weet wat het eindstation zal zijn. Nee, God leidt altijd op een weg. Daar bidt David ook om in Psalm 25. Om iedere keer weer één stap te zetten met God op de weg naar de toekomst. Wat wil er worden? En die vraag heeft eigenlijk alles te maken met een andere vraag die naar mijn idee daaraan vooraf gaat. Want de vraag, wat wil ik laten worden, is een vraag die gaat over de toekomst. Over morgen. Maar daaraan vooraf gaat een vraag over het heden, over vandaag, de vraag wie ben ik En ik denk dat je eerst die vraag moet beantwoorden om dan daarna verder te kunnen. Wat zal ik gaan doen? En volgens mij is dat ook de volgorde die God gebruikt in Jeremia 1. Er staat in vers 5: eer ik u in de buik van uw moeder formeerde, heb ik u gekend. En eer u uit de baarmoeder van, heb ik u geheiligd. Ik heb u de volken tot een profeet gesteld. God begint met kennen. En daarna stelt hij aan tot een profeet. En een opmerking in de kantlijn, er staat in de NBV-vertaling, die door velen gelezen wordt: ik heb u uitgekozen. In het Hebreeuws staat er yada. Dat wordt in de andere vertalingen overal vertaald met kennen. Ook in de Engelse vertalingen. Dus ik hou me in dit geval aan de zin: ik heb u gekend. Gemeente, over die twee vragen. Wat zal ik laten worden? En daaraan voorafgaand, wie ben ik? Wil ik met u nadenken. Aan de hand van het gedeelte dat we hebben gelezen. Jeremia 1. En daarvan het eerste gedeelte. En met alle beperkingen natuurlijk die je in een preek hebt, wil ik toch nadenken over wie we zijn en wat we zullen doen. In het geloof dat God ons ook in Jeremia 1 openbaart en antwoorden geeft op vragen die wij hebben. Wie ben ik en wat moet ik gaan doen? Neem nu Jeremia, toen hij nog jong was. Jeremia, wat ga jij laten worden? Wat ga jij laten doen als je groot bent? Dan gaf hij altijd stevast hetzelfde antwoord. Namelijk, later als ik groot ben, dan word ik priester. En dat lag ook wel voor de hand, want zijn vader was priester. En zijn opa was priester. En dat nog een oom die priester was en een broer. Ja, dan zou hij ook wel priester worden. Kijk maar wat er staat in vers 1. De woorden van Jeremia, zoon van Hilkia, uit de priesters die te aanteld waren in het land van Benjamin. Als iedereen priester wordt, zeker in die tijd, dan zou je zelf ook wel priester worden. Of niet? Nee, zegt God. Jeremia, jij wordt geen priester. Jij wordt profeet. Ik maak je tot profeet. Zijn naam betekent zelfs door Yahweh aangesteld. Ja, het gaat soms heel anders in het leven dan je denkt. Dan denk je, ik word priester en je komt met God in gesprek en die denkt er heel anders over. Dan word je profeet. Dat moet je, jongeren, maar eens aan oudere mensen vragen. Hoe is dat bij u gegaan? Wat dacht u vroeger wat u later zou gaan doen? En hoe is dat door het leven heen gegaan? Hoe was die ontwikkeling? En dan zal wel blijken dat het heel vaak anders gaat dan dat je denkt als je jong bent. Het kan heel voor de hand liggen dat je een bepaald beroep gaat uitoefenen. En misschien heb je heel je leven al gedacht dat het die kant of die kant zal opgaan. En verwacht je dat het ook die kant zal opgaan. En op een bepaald moment blijkt dat het anders gaat. Je moet een andere kant op gaan. Er zijn natuurlijk in de Bijbel ook heel veel voorbeelden van. David heeft ook altijd gedacht dat hij herder zou worden. Je denkt bij jezelf, ik word wel priester. Maar God zegt nee, jij wordt geen priester. Jij wordt profeet. Ik heb je aangesteld. En wat je nu allemaal bedenkt over de toekomst, besef, het hart van de mensen overdenkt zijn weg. Maar de Heere stiert zijn gang, staat er in Spreuken 16. Dat is het eerste wat we van Jeremia kunnen leren. God stuurt je leven. En het zal wel eens een heel andere kant kunnen opgaan dan dat je nu denkt. Jeremia wordt dus geen priester. Hij wordt profeet. En we lezen dan in de versen 2 en 3 precies de periode waarin hij zijn werk heeft gedaan. Waarin hij als profeet is opgetreden. En u begrijpt wel, gemeente, dat als je als enige in de familie dan ineens in plaats van priester profeet wordt, dat dat heel veel vragen oproept. Er zijn natuurlijk heel veel mensen in zijn omgeving geweest die aan hem hebben gevraagd van: joh, Jeremia, hoe ben je nou zo ver gekomen? Waarom ben je nou priester geworden? Waarom ben jij als enige in de familie geen priester geworden, maar profeet? Daar moet je toch redenen voor hebben gehad. Hoe kom je daar nou bij? En in het begin in de familie was dat nog in de kleine kring heel vertrouwd. En zal het ook nog wel vriendelijk voor hem geweest zijn. Maar later, toen hij door het land ging en profeteerde, toen waren die vragen veel heftiger. En veel heviger. En dan zeiden ze tegen hem: joh Jeremia, wat denk jij wel dat jij hier komt profeteren? Wie denk je wel dat je bent? Blijf thuis en tot bij die priesters. Trouwens, je hebt nooit een goede opleiding gehad. Je hebt nooit op de profetenschool gezeten. Blijf jij maar thuis, bij die anderen. Ergens schrijft hij: voor ik ga praten, schieten ze al in de lach. Ik word niet serieus genomen. Gemeente, als je zo je eigen weg gaat en je gelooft dat je in plaats van priester, profeet moet worden, dan zijn er mensen in je omgeving die je ter verantwoording roepen. Jeremia, hoe kom je daar nu bij? Wat heeft je ertoe gebracht om een andere, om een eigen weg te gaan? En dat mag ik ook, dat we dat aan elkaar vragen. Waarom doe je dit? Waarom heb je gekozen voor dat beroep? Jeremia, hoe is dat bij jou gegaan? En als je dat aan Jeremia zou vragen, hoe dat gekomen is dat hij profeet is geworden, dan zou hij stevast als antwoord geven: dat is de stem van God geweest. Ik ben door God geroepen. Roeping. Dat klinkt nogal. Zeker in onze kring. Wij hebben dat eigenlijk een beetje gereserveerd voor bijzondere beroepen. Bijzondere mensen. En misschien ook wel met heel bijzondere en spectaculaire gebeurtenissen. Wij zeggen dat dominees worden geroepen. Misschien ook nog wel zendingswerkers. Maar daarna houdt het toch wel gauw op. En vaak denken we dan ook aan heel bijzondere dingen. Iets met spektakel. En beide redeneringen zijn denk ik niet bijbels. En ook niet reformatorisch trouwens. Als het gaat om die bijzondere mensen, zegt Jacobus tegen ons: denk maar aan een van die profeten, Elia. Die was van gelijke bewegingen als wij. En kijk maar eens naar de mensen die Jezus om zich heeft verzameld. Stuk voor stuk gewone mensen. En hij vraagt ons om elkaar te dienen. In de eenvoudige dingen. En wat betreft die bijzondere roepingen. Ja, aan de ene kant kan je zeggen: het is altijd heel bijzonder als je aangesproken wordt door het woord van God. Iedere roeping is dan bijzonder. Maar als dat zo spectaculair gaat, dat is de vraag of dat zo bijbels is. Elia ontdekt het spreken van God in het zuizen van de zachte stilte. Jeremia ziet hem even later in een amandeltwijg die een meerknis krijgt. Welk beeld u ook hebt bij het woord roeping, wat dat bij u ook losmaakt, misschien moeten we dat even tussen haken zetten en kijken hoe het hier gaat bij Jeremia. Hoe hij dan dat roepen begrijpt, hoe hij dat uitlegt. En dan zien we dat in die eerste vier versen van Jeremia 1, dat hij dan al twee keer wordt geroepen. Twee keer staat er dat de woorden van God geschieden aan Jeremia. Dat betekent dat de woorden van God tot hem worden gericht. Dat is roeping. De woorden van God worden tot je gericht. Er zijn mensen die denken dat Jeremia hier zo'n jaar of 13 is. Zo jong kwam hij met de woorden van God in aanraking. En voelde hij zich door God aangesproken. En die woorden van God, die had Jeremia natuurlijk vaker gehoord. Het was een priesterfamilie en er werd natuurlijk uit de wet van Mozes, uit de Torah gelezen. Dus die woorden, die kende hij wel. Niet zoals wij, wij hebben zomaar de beschikking over de Bijbel. Maar zij hadden toen in die tijd, zeker als ze samenkwamen, in ieder geval de beschikking over de boeken van Mozes. En door die woorden van God is hij op een bepaald moment aangesproken. Het woord van God ging voor hem open. Hij werd erdoor aangeraakt. De Bijbel vertelt niet precies hoe dat gaat. We kunnen de vinger daar niet goed achter krijgen. Sommige mensen denken aan omdat in vers 9 staat dat God om zijn mond heeft aangeraakt. Andere mensen zeggen nee, dat moet je figuurlijk begrijpen. Door het aanspreken van God. Het kan ook zijn dat bepaalde woorden in zijn gedachten weer zijn bovengekomen. Maar hoe het ook precies gebeurd is, er staat dat hij de woorden van God al zodanig hoort. Hij ziet, hij weet zeker dat dit woorden van God zijn. Hij weet zich door middel van die woorden van God aangesproken. En dat schrijft hij ook later zelf in hoofdstuk 20. Dan zegt hij, u hebt me met uw woorden overgehaald. En zelfs een beetje negatief, hij zegt zelfs, u hebt me met uw woorden verleid. U was me te sterk. Zo ging dat dus, die roeping bij Jeremia. Een gewoon mens. Door de woorden van God geroepen. Het woord des Heren geschiedde tot mij. En gemeente, jongelui, zo gebeurt dat nog steeds. God roept mensen door zijn woord. Dat is eenvoudig en bijzonder tegelijk. Je leest in de Bijbel en bepaalde woorden blijven haken en die zoek je nog een keer op. Je luistert naar een preek en bepaalde gedachten laat je niet meer los. Die neem je mee. Je bent met iemand in gesprek. En in het gesprek wordt de leiding van God in je leven helder. Je bent aan het bidden. En bepaalde woorden van God komen in je gedachten. En je krijgt rust. Langzaam maar zeker gaan je ogen open voor wat God tegen je wil zeggen. Het woord van God geschiedt aan mensen. Dat betekent dat God met zijn woorden naar ons toe komt. Zo roept hij mensen. Zo spreekt hij tot u. En zo spreekt hij tot jou. En zo roept hij de een tot een profeet. En de ander tot een zendingswerker. De derde tot een moeder. De vierde tot een chauffeur. En de vijfde tot een bidder. En door de woorden van God legt hij jou een taak op de schouders. Om in deze wereld te doen. Om in de kerk te doen. Dat is het tweede wat we van Jeremia kunnen leren. God roept mensen door zijn woord. Hij gebruikt de Bijbel om jou op het spoor te zetten. En om u duidelijk te maken wat u morgen moet doen. Hebt u al geluisterd naar God? Maar wat zegt God dan tegen Jeremia? Laten we nog een keer teruggaan naar het vijfde vers. Eer ik u in de buik van uw moeder formeerde, heb ik u gekend. En voordat u uit de baarmoeder voortkwam, heb ik u geheiligd. Het is hier één zin, maar het zijn eigenlijk twee zinnen. Twee zinnen die op dezelfde manier opgebouwd zijn, die heel veel op elkaar lijken, maar toch net iets anders zeggen. Laten we ze uit elkaar halen en eerst even kijken naar dat eerste deel. Eer ik u in de buik van moeder formeerde, heb ik u gekend. Als het gaat om de tijdsvolgorde staat die zin, wat eerder komt, staat later. Want het begint natuurlijk met, ik heb u gekend. En daarna pas staat, ik heb u geformeerd in de buik. God kende u al toen u er nog niet was. God wist wie jij was voordat hij je geformeerd had. En het woord kennen dat hier wordt gebruikt, dat betekent heel goed kennen, zoals een man en een vrouw elkaar heel goed en ook heel vertrouwelijk elkaar kennen. Dat betekent dat u er nog helemaal niet was. En dat God toen toch al precies was, wist wie u was. Hij kende uw sterke en uw zwakke kanten. Hij wist van uw kennis en van uw vaardigheden. Ja, hij kende u al. Het is een wonderlijke gedachte dat voordat wij er waren, God precies al wist wie wij zouden worden. Voor iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Gemeente, als God van tevoren ons kent, voordat hij ons heeft gemaakt, zou God dan, om het zo te zeggen, rekening met ons gehouden hebben toen hij ons maakte? Als je nou van tevoren weet dat je een huis gaat maken, dan maak je er toch ook een huis van. Als je het idee hebt al in je hoofd, dan werk je daar toch ook naartoe. Dat kun je toch ook zeggen van de schepping van de mensen door God. Hij wist wie u was en daarna is hij u gaan maken. Hij heeft u gekend en daarna is hij u gaan formeren. God heeft u gemaakt zoals hij u kende en zoals u bent. Als je dat op je laat inwerken, is dat, geeft dat kracht en geeft dat troost. Dat God je gekend heeft en gemaakt heeft zoals je bent. U weet dat ik op school gewerkt heb. Ik heb daar met heel veel jongeren gesproken. Honderden gesprekken gehad. En heel vaak ging het hier over. Wie ben ik nou eigenlijk? Ik twijfel aan mezelf. En dat blijf je in je leven zo nu en dan doen. De vraag stellen, wie ben ik? Want soms verbaas je je over jezelf, over de dingen die je doet of de dingen die je denkt. Je komt gevoelens bij jezelf tegen die je niet kunt thuisbrengen. Je denkt dat je anders bent dan andere mensen. Dat je anders in elkaar zit en je voelt je onzeker en soms zelfs, net als Jeremia, bang voor andere mensen. En je vraagt jezelf af, wie ben ik? Je twijfelt aan jezelf. Die vraag die mag je met God delen. Die kom je in de Bijbel tegen. God zegt tegen ons, ik ken je. Ik heb je gemaakt zoals je bent. En jij mag misschien wel aan jezelf twijfelen. Maar ik doe dat niet. Ik zou iets anders willen vragen. Omdat ik je gemaakt heb zoals ik je kende, zou ik je willen vragen, ben je bereid om dat te aanvaarden? Ben je tevreden met jezelf zoals ik je heb gemaakt? Of had je nog meer willen hebben? Had je anders willen zijn? En waarvoor had je dat andere dan willen gebruiken? Je bent zoals ik wilde dat je zou zijn. Is dat genoeg? En misschien moeten we zelfs een stapje verder gaan. God heeft niet alleen onze persoonlijkheid gemaakt met alles wat daarbij komt kijken. En ik weet wel, dat kan heel veel vragen oproepen. Maar als God ons heeft gemaakt, met wie we zijn en wat we kunnen, dan gaat het niet alleen om de vraag, ben je bereid om dat te aanvaarden? Maar ook om de vraag, heb je God daar wel eens voor gedankt? Heb je wel eens tegen de Heere gezegd, Heere God, dank u wel voor wie ik ben, omdat u mij gemaakt heeft. Misschien is er iemand die zegt van, ja, maar de zonde dan, die heeft toch heel veel dingen kapot gemaakt, ook in mensen, zeker. We liggen in brokken, we hebben iemand nodig die dat allemaal weer heel maakt. Eindelijk kun je door Jezus Christus niet alleen je schepper zien, maar ook je vader. Je schepper is iemand die je maakt. Maar je vader is ook nog iemand die met je meegaat en voor je zorgt. We moeten ons nu beperken tot wat Jeremia toen gehoord heeft. Ik ben je God, de drie enige God die jou heeft gemaakt. Gemeente, dat is het derde wat we van Jeremia hier kunnen leren. God heeft ons gemaakt zoals we zijn. De vraag is, zijn wij bereid om God daarvoor te danken? Heere God, dank u wel dat ik uit uw handen ben voortgekomen. Maar die tekst heeft nog een tweede deel. Er staat, voordat u uit de baarmoeder voortkwam, heb ik u geheiligd. Met andere woorden, God heeft Jeremia Dat wil zeggen geheiligd, dat wil zeggen apart gezet en daarna ook aangesteld tot een profeet gemaakt. En dat heeft hij gedaan voordat Jeremia werd geboren. Dit gedeelte gaat dus iets verder dan het eerste gedeelte van die tekst. Hij zegt niet alleen wie Jeremia is, maar ook wat Jeremia later is gaan doen. Welke taak hij kreeg. Waarvoor hij is aangesteld. En met dezelfde kennis die God had toen hij Jeremia maakte, met diezelfde kennis zet God mensen ook aan het werk. Heeft hij Jeremia aangesteld. Voor de geboorte wist God wat u zou gaan doen. Voordat jij in deze wereld was, wist hij welke taken jij zou krijgen. Gemeente, dit is zo'n vergelijkbare troost in als bij dat maken, bij dat zijn. Als God van tevoren weet wat ik moet gaan doen in deze wereld, dan zal hij daar toch ook wel rekening mee hebben gehouden toen hij mij maakte. Je kan dat ook hier weer vergelijken met als je iets gaat maken. Als je een vervoermiddel gaat maken. Dan werk je daar toch ook naartoe. En dan zorg je er toch ook voor dat het zo goed mogelijk een vervoermiddel is. Dan werk je naar de gedachte die je al hebt. Daar werk je naartoe. En dat kun je ook zeggen van deze heiliging. En aanstelling. God wist voordat u op deze wereld was. Waartoe hij u zou heiligen en aanstellen. En daarna ging hij doelgericht aan de slag om u te maken. Of, om het heel eenvoudig te zeggen, hij heeft u geschikt gemaakt voor het werk dat u moest gaan doen. Hij heeft u de gaven gegeven die u nodig hebt om in dit leven te staan. Daar hoef je dus ook niet over in te zitten. Daar mag je op vertrouwen dat God je gegeven heeft wat je nodig hebt in deze wereld. God roept mensen en hij maakt ze ook bekwaam. Dat zou ik het vierde willen noemen wat we kunnen meenemen van Jeremia. God maakt ons van voor de geboorte al bekwaam voor de taak die hij ons geeft. En daarop mogen wij vertrouwen. Maar ook hier zou je kunnen zeggen, er blijven toch nog heel veel vragen liggen. Want ook hier heeft de zonde toch zijn werk gedaan. Ik wil op één vraag ingaan. En dat is de vraag, als God nu werkelijk alles en iedereen aanstelt, wat heb ik dan uiteindelijk nog in te brengen als mens? Laten we ook hier weer kijken wat Jeremia doet. Hoe gaat hij om met de roepstem die hij van God heeft gekregen? Daarvan lezen we in 6. Ach, Heere, Heere, zegt hij, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong. Dat ach, dat wijst op een schrikreactie, op een ademstoot. En daarna spreekt hij God aan bij zijn namen. En vervolgens zegt hij wat hij ervan denkt. Ik kan niet spreken. Dat is zijn standpunt. En dan heeft hij ook nog een argument, want, zegt hij, ik ben jong of ik ben nog maar een jongen. Ik heb helemaal geen ervaring in dat spreken. En ik heb ook nooit op die profetenschool gezeten waar je leerde om te getuigen. Ik kom uit een priestergeslacht. Ik kan dat allemaal niet. Ik heb de kennis niet. Ik heb de vaardigheden niet. Ik zie de gaven niet. Ik wil het niet, zegt hij, want ik kan niet. Opmerkelijk, gemeente, is dat Jeremia dat allemaal zomaar tegen God mag zeggen. God laat dat toe, dat mensen het niet met hem eens zijn. En hij geeft Jeremia de ruimte om tegen God in te gaan. We lezen geen enkel verwijt. Integendeel, God reageert heel vriendelijk in vers 7. We lezen dat niet meer in onze vertaling, er staat in onze vertaling zeg niet. Maar eigenlijk betekent dat zoiets als, Jeremia, dat moet je nou niet zeggen. Zeg zulke dingen nou niet. God is heel geduldig in het gesprek met Jeremia. Hij kent ze natuurlijk ook heel goed, die mensen. Hij heeft ze zelf gemaakt. En hij weet wel hoe wij meestal reageren op de woorden van God. Daar heeft God al veel ervaring mee, want Mozes wilde ook al niet. En Jona niet. En Petrus niet. En Paulus niet. Je zou jezelf de vraag kunnen stellen, wie wil er eigenlijk wel luisteren naar de woorden van God? En als je ziet dat je leven een bepaalde kant op gaat, dat God dingen van je vraagt waar je moeite mee hebt, dan mag je dat dus ook tegen God zeggen. Daar geeft God de ruimte voor. Hij heeft je gemaakt. Hij heeft je geheiligd. En hij wil je aanstellen. En je hebt de gaven wel, maar toch denk je, ik kan het niet. Of misschien wil je gewoon niet, of heb je er geen zin in. Misschien ben je bang voor mensen. Zeg dat dan ook tegen God. Hij geeft daarvoor de ruimte. Lees in de Bijbel. Ga met andere mensen die God kennen in gesprek. En bid. En God wijst je de weg. Ik moet er wel iets aan toevoegen. Zeker, je mag tegen God ingaan. God geeft daarvoor de ruimte. Je mag het wel tegen God zeggen. Maar tegelijkertijd moeten we ook zeggen, God houdt voet bij stuk. Hij blijft bij zijn woord. Hij stelt je wel gerust, zeker ook als je bang bent. Maar je moet wel naar God luisteren. Lees maar wat er staat in de versen 7 en 8. Maar de Heere zei tot mij, zeg niet, ik ben jong, want overal waar ik u zal zenden, zult u gaan. En alles wat ik u zal gebieden, zult u spreken. Vrees niet, wees bang voor het aangezicht van mensen. Want ik ben met u. En ook als het gevaarlijk wordt, ik zal u redden. Nee, God stelt Jeremia wel gerust dat hij kan vertrouwen op de woorden van God. En later in het hoofdstuk dreigt hij zelfs. Je mag God dan wel tegenspreken, maar God blijft bij zijn eigen woorden. Je kunt moeite hebben met de roepstem van God of met de opdracht die je ziet liggen. En je mag dat ook tegen hem zeggen. Maar God houdt zich aan zijn woord. En hij vraagt uiteindelijk om gehoorzaamheid. Om te doen wat God van u in zijn woord vraagt. Gehoorzamen. Ik ken je. Ik heb je geformeerd. Ik heb je geheiligd. Ik heb je aangesteld. En nu moet je gaan. Gort uw lendenen om. Maak je gereed. Ga. Als je zo meteen de kerk uitgaat, dan draag je de verantwoordelijkheid van het woord van God. Je moet er iets mee. Je kunt het niet laten liggen. Het woord van God is geschied. Dat is het vijfde wat we kunnen leren van Jeremia. God geeft ruimte voor het gesprek met hem. Maar hij houdt zich aan zijn woord. En vraagt gehoorzaamheid. Gemeente ter afronding. We zijn met twee vragen bezig geweest. Wie ben ik? En wat moet ik gaan doen? En daarmee ben je ook heel intensief met jezelf bezig. Dat mag ook. Het gebeurt ook in de schrift. Maar dat kan er ook voor zorgen dat je ook heel krampachtig met jezelf bezig bent. Alsof de wereld draait om jezelf. En je eigen bestaan. En ik denk dat het goed is om dan ook tegen elkaar te zeggen, in de eerste plaats gaat het in de Bijbel daar niet om. Het gaat niet in de eerste plaats om de vraag wie ik ben en wat ik in deze wereld moet doen. In de eerste plaats gaat het in de Bijbel om God. Om God zelf. Om de eer van God. En dat kan ook een enorme ontspanning geven. Te weten, te geloven. Het gaat om God. En niet om mij. En vervolgens, het gaat God om het behoud van deze wereld. Door het geloof in Jezus Christus. Het gaat God om het koninkrijk van God. In deze wereld. en in het grote koninkrijk mogen u en ik een plaats innemen. En dan zijn wij aan de beurt. Wat moet ik worden? Mag ik het samenvatten, gemeente, wat in de preek aan de orde is geweest? Ten eerste, God stuurt mijn leven. En dat kan wel eens een totaal andere kant op gaan dan ik nu denk. God roept mij door zijn woord. Luister ik. God heeft mij gemaakt zoals ik ben. Aanvaard ik dat? Heb ik God er al voor gedankt? En God maakt mij bekwaam voor de taak waartoe hij mij roept. Daar mag ik op vertrouwen. God geeft ruimte voor het gesprek. Maar hij vraagt gehoorzaamheid. We zullen moeten doen wat hij zegt met zijn woorden. En tenslotte, het gaat om God. En het gaat God om het behoud van deze wereld. Door het geloof in Jezus Christus. Amen. Zullen we samen bidden? Heere God, in naam van uw Zoon, Jezus Christus, komen wij tot u om u te bidden, om u te danken. Om u te danken voor uw woorden. Heere God, dankzij uw woorden weten wij dat wij gemaakt zijn door u. Dat u onze ongevormde klomp gezien hebt. En dat uit uw handen zijn voortgekomen. Maar wat meer is, Heere God, dat u ons kent. Reeds van voor de geboorte. U hebt ons allemaal één voor één gemaakt. Apart gezet. En een plaats gegeven in deze wereld. En wij bidden u om gehoorzaamheid aan uw woorden. Geef dat we doen wat u van ons vraagt. Gemeente, er zullen ongetwijfeld ook mensen in de kerk zijn voor wie uw leiding heel veel raadsels bevat. Voor wie het leven zwaar valt en heel veel dingen zijn die ze niet kunnen begrijpen. Heer God, dan bidden wij u om uw licht. Om er vanuit u naar te kijken. Dan bidden wij u om uzelf, om uw tegenwoordigheid. Dat we onze troost en kracht vinden in het geloof dat de raadsel staat. En geef ook dat we zo met elkaar mee mogen leven. Dat we onze zorgen mogen delen met elkaar en ook samen bij u mogen brengen. Heere God, wij danken u voor de vele zegeningen die wij van u ontvangen. En wij bidden u om uw nabijheid in tegenslag. Wij danken Heere God dat vandaag in ons midden mogen zijn. Corine Verdold en Marleen Antonissen. Twee mensen die ook vanuit onze gemeente op een andere plek in deze wereld van u getuigen. We zijn één lichaam. En we zijn hier in Rotterdam aanwezig als gemeente. We doen het op ons werk. En de mensen die we tegenkomen. En zij mogen dat daar doen. Heere God, we zijn dankbaar dat ze hier weer mogen zijn. Geef ook dat ze de warmte en de liefde van de gemeente mogen ervaren. En wilt u bij hen zijn. In het werk dat ze mogen doen. Wilt u met Corine weer mee terug gaan naar Liberia. En haar helpen bij het werk wat ook heel veel vragen oproept. Lang niet altijd even gemakkelijk is. Geef haar kracht en troost in het feit dat u weet wie ze is. En dat u ze hebt aangesteld. Wilt u ook met Marleen zijn. Wilt u Ilja binnenkort hier ook terugbrengen. Zodat ze samen het nieuwe leven dat u gevormd hebt, dat u aan het vormen bent, mogen verwachten. Zegen ook het werk dat ze in Kazachstan mogen doen. We zijn ook dankbaar dat Arie van der Vlies weer terug is uit India. Die daar het werk mocht doen ten dienste van OM Books. Om daar te helpen in het distribueren van boeken. Christelijke boeken. Op ook daar de mensen worden bereikt door het evangelie van uw Zoon Jezus Christus. Is dat een groeiende kerk, Heere God. Maar er is ook heel veel weerstand. Wij bidden u om kracht daarin. Om uitbreiding van uw koninkrijk. En dan denken we ook in zijn algemeenheid aan het werk in de zending. En in de evangelisatie. We zijn dankbaar dat we horen dat Len, die behoort tot de evangelisatie, dat hij vandaag belijdenis mag doen in Dordrecht. Wilt u hem zegenen met degenen die om hem heen staan? Wilt u ons werk ook als gemeente zegenen voor de mensen die we ontmoeten en voor de wijk waarin we staan? Wilt u alles wat ook door de week gebeurt in vergaderingen, verenigingen en clubs en kringen zegenen tot opbouw van uw gemeente? Wilt u zo uw koninkrijk ook hier in Rotterdam vestigen? We bidden u voor elkaar, ook voor de mensen met heel veel tegenslag, mensen met moeite. Jongeren die onzeker zijn, die zich vreemd voelen, die vragen hebben over de toekomst, of die bang zijn voor mensen. Heere God, geef vertrouwen in u. Geef ook een leven dicht bij u. Wees met hen in de weg die zij moeten gaan, die ze mogen gaan, en weg met u. Wees met ouders die hen moeten begeleiden. Geef hen wijsheid en liefde om ook daarin u en elkaar te dienen. Heer God, zo bidden wij voor uw kerk. Op deze dag denken we ook aan Israël, het volk waarmee wij ons verbonden weten. We bidden u om vrede voor Jeruzalem, vrede voor Israël, voor de regio ook. Wij bidden u om geloof en bekering. Wij bidden u voor de kleine gemeenten die er zijn, die de Messias hebben aanvaard als de Zoon van God. Wilt u bij die gemeente zijn, ook als er plaatsen zijn waar het heel moeilijk is om het vol te houden? Zegen hen. En wilt u de gemeente ook uitbreiden? Wilt u het werk van de zending, wat ook daar wordt gedaan, zegenen? Tot de komst van uw koninkrijk ook bij uw eigen volk. We dragen de kerk aan u op die wordt vervolgd, die gepijnigd wordt, voor wie het geloof in uw naam zoveel kost. Wilt u hen vertroosten door uw tegenwoordigheid? We dragen deze wereld aan u op met zoveel leed en verdriet. En wij weten, Heere God, dat die wereld alleen maar kan worden verlost door de komst van uw Zoon Jezus Christus. En ook daar zien wij naar uit. Kom, Heer Jezus, terug naar deze wereld. Dat wij uw naam loven en prijzen. Amen. De slotliederen zijn uit Psalm 108. De versen 1 en 2. Loflied op de Heere onze God. Psalm 108. Vers 1 en 2. Ga heen in vrede, verwacht de toekomst van onze Heer Jezus Christus en draag met u mee de zegen van God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.